Tot kwart over twaalf.
Kwart over twaalf, mooi. Kwart over twaalf. Nou, dan... dan gaan we gewoon weer verder. Paulus schrijft over twee bedelingen. Ook wel in vele vertalingen weergegeven door twee verbonden. Twee perioden, zou je kunnen zeggen. En die twee verbonden, die twee bedelingen, die kun je dan opmerken in de tent van Abraham. Dat is het merkwaardige. En dan zegt hij in vers 25 en 26... 24. Dit zijn twee bedelingen. Je zou zelfs kunnen lezen twee testamenten. Want een testament is een verbond van de ene kant. En dat sluit God ook eigenlijk. Hij komt met zijn verbond. Niet als gelijkwaardige partners. Een verbond is eigenlijk van gelijkwaardige partners. De Engelsen hebben het woord covenant. En daar zit in het woord venier, komen. En co is samen, samenkomen. Tot een afspraak. Maar het zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinai, die slaven baart. Dat is Hagar. En het woord staat tussen haakjes. Dus, en je kunt dus ook lezen, Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. Ja. Ja, dan zit men met dat woordgebruik. Hagar Sinai. Hij zegt, ja mensen, de tegenwoordige Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Ja, dat is nou wat men dan noemt in de theologie een crux, een kruispunt, een moeilijkheid, een probleem. Niemand die weet wat dat betekent, hoe hij daaraan komt. Hagar is de Sinai. Kijk, die berg Sinai, die ligt in Arabië. Dat klopt. Maar hij zegt Hagar, dat is Sinai. Maar Paulus zal wel geweten hebben, want die was daar geweest. Kijk maar naar Galaten 1 vers 17. Hij zegt, na zijn bekering ben ik niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken. En men denkt dat hij daar 14 jaar gezeten heeft. Wat hij later zegt met dat gezicht, het visioen, na 14 jaar. Toen ben ik opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ja. Dus hij zal daar wel tijd hebben gehad om dat Arabisch te leren kennen. Dus hij weet natuurlijk wel beter wat dat betekent, Hagar is Sinai, dan wij dat weten. Maar hij gaat daar dus op in verder. Op Hagar en Sinai. Hagar, en dan zitten we in de tent van Abraham. Abraham, dat was de vader. Maar het is net als bij de letter V, die benen beginnen van onderen bij elkaar. Maar die gaan steeds verder van elkaar. Nou, dat is Abraham, had twee vrouwen. De ene was de vrije vrouw, Sarah, en de andere was de slavin. En dan gaat hij dat vergeestelijken. Want als je één hebt die kon vergeestelijken, dan was dat toch wel hier Paulus. Hij zegt, het heeft een andere zin. Een diepere zin. Letterlijk staat er in het Grieks, je moet dat allegoriseren. Allegorie, wij noemen een allegorie een voortgezette beeldspraak. Je moet dat als beeldspraak zien. Dus die Hagar en Sarah en Ismaël en Isaac moet je als beeldspraak zien van twee bedelingen. Daar ligt een diepere zin in. Een diepere uitleg. Hij zei, mensen, nou lopen jullie zo weg met de wet, hè? Maar dan moet je eens kijken wat de wet zegt, de Torah. die Torah die heeft meer als die wetten van Mozes. Die heeft ook nog het verhaal van Abraham in de 5 boeken van Mozes. Want dat staat in Genesis. Dat is ook de Torah, dat is ook de wet. Hij zegt, en Abraham die had toch helemaal geen wet? Die leefde 400 jaar voor de wet. Die man die moest het zonder de wet doen. Was hij ongelukkiger? Nee, hij was een vriend van God. Dat is nog wat anders. Een man zonder de wet. Die leefde met God. Hoorde de stem van God. Zal ik voor Abraham iets gaan verbergen van wat ik doen ga? Voor mijn vriend. Was een vriend van God genoemd. Een man zonder enige wet. Totaal niets. Waarom niet? En hij had de wet geschreven in zijn hart. Kun je zonder wet leven? Ja, dat hangt er maar vanaf wie je bent. Hè? Ja. Want die wet is nodig ja, voor kinderen. Je geeft je regels. Je hebt een kazerne nodig. Daar hangt op de trap hangt dat moet je doen en dat moet je doen. Ik weet dat nog wel. Nou, bij mij heeft thuis nooit iets gehangen aan voorschriften. En het marcheert ook nog. Ja. Dat zijn wetten, instellingen. Een wet. Het gaat over vrijheid. Maar wel gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de innerlijke wet. Vrijheid zonder gehoorzaamheid wordt chaos. Ja, war. Wordt warrig. Je hebt vrijheid en gehoorzaamheid. Die hebben je in een huisgezin nodig. Vrijheid en gehoorzaamheid. Als het een ontbreekt, dan gaat het fout. En gehoorzaamheid zonder vrijheid, dan ben je slaaf. Gehoorzaamheid zonder vrijheid, dan ben je slaaf. Ja. Dus dan zie je dat, hoe we dat bekijken. Daar zijn dus, in dat gezin van Abraham, daar kun je al zien die twee lijnen. Van de godsdienstige mens. Van de religieuze mens. Kies je nu het een of kies je het ander? En Israël had in de woestijn zijn keuze al gedaan. En bij Jezus hebben ze het weer gedaan. Hebben ze dat herhaald. En dan wordt dat volk als volk. Ja, verliest het koninkrijk gods. Dan zegt hij hier, het koninkrijk God zal van u worden weggenomen. Matthäus 21, vers 43. En gegeven aan een ander volk. In de geestelijke wereld was toen de bijlslag gegeven dat de boom omviel. Maar gelukkig was er nog uit die stam van Jesse, uit die wortel, kwam nou die andere boom tevoorschijn. De boom van het nieuwe verbond. Twee vrouwen en twee zonen. Vertegenwoordigers van twee richtingen van het natuurlijke godsdienst en de godsdienst in de geestelijke wereld. Ismaël geboren op grond van natuurlijke overwegingen. Op zichzelf niet zondig in die tijd. Het was een oplossing van een probleem in de natuurlijke wereld. Zoals, nou ja, dat merk je zo vaak. En dan krijg je raadgevers. Paulus zegt, ik ben niet met vlees en bloed te raden gegaan. Want als je dat doet, dan weten de mensen je altijd raad te geven in de natuurlijke wereld. Daar heeft ieder christen mee te maken. Maar dan moet je eens goed overwegen of dat de raad Gods is. Isaac, die is uit het geloof geboren. Sarah was, de moeder was in haar verstorven, zegt de Bijbel. En Abraham was 100 jaar. Ja. En wat gebeurt er dan? God geeft nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat was dan bij Abraham ook in het natuurlijke. En hij verwekte weer een kind bij Sarah. Het nieuwe leven. En dat is ook niet meer weggegaan, want als hij 175 is, dan, als Sarah sterft, denk ik mee dat hij dan 135 is. En dan trouwt hij nog met Ketura en dan lees hij nog naar de kinderen van Ketura. Van Ketura. Ja, dus dat is. dezelfde vader, verschillende moeders. Tegenwoordig loopt men zo met Israël weg. Dezelfde vader, verschillende moeders. Ismaël. Op Ismaël drukt vanwege zijn moeder het kenmerk van de slavernij. Dat is dus van de wet. Tot op de huidige dag. En Isaac heeft het kenmerk van de vrijheid in de geestelijke wereld. Dat is Christus later. En Paulus zegt in Galaten 3 aan het eind. Hij zegt, nu zal ik eens een syllogisme geven, een sluitrede. En dan zegt hij in Galaten 3. Christus is het zaad van Abraham, als van ene. Ja, van Isaac, in de lijn van Isaac liggende. Ja, dat is het ene zaad. Jullie zijn van Christus, dat is twee. En nou de sluitrede, dus jullie zijn kinderen van Abraham, gesnapt? Zo simpel is het. Abraham, Christus is het zaad van Abraham, enkelvoud. Wij zijn van Christus, dus wij zijn zaad van Abraham. Simpel combo jour. Ja, heel eenvoudig. Praat maar over kinderen van Abraham. En zo kun je het ook zeggen. Christus is een kind van, is een zoon van David. Wij zijn van Christus, dus wij zijn koningszonen. Zo eenvoudig is het. Ja. Wat, en dat mag je vandaag en de dag niet meer zeggen. Wij zijn Israël. Maar Paulus zegt het hier. Gij zijt van Christus. En als ik van Christus ben, ben ik zoon van Abraham, maar ook zoon van David. En die was koning. Paulus vergeestelijkt. Hij zegt, hier ligt een diepere zin in. Dat is, ik allegoriseer. Dat is een vergelijking voortzetten. Zoals die Christenreis, als je dat boek kent. Dat is één grote allegorie. Van Bunyan. Hij brengt dat in een hogere dimensie. In de geestelijke wereld. En, maar dat is een realiteit. Want de mensen zeggen, als je vergeestelijkt, dan ben je het eigenlijk aan het wegwerken. Dat bedoelen ze. Ja, dat vergeestelijke, ja, dat is niks. Nee. Vergeestelijke is juist de ware betekenis ervan snappen. Je moet lezen wat er staat. Ja. Nou, dat jongetje zei dat ook, hè. Deze vader, de grootvader. Maar die kende dat woord maar van ene zin, hè. En hij zegt, nieuwe wijn en oude zakken. Ja. Ja. Maar dat stond er toch? Alleen, ja, wat betekent zak? Ja, hij had geleerd wat een zak was. Vergeestelijke. Ja. Ja. Maar de Filippus zegt tot de moorman, verstaat ge ook wat ge leest? Verstaan wat je leest. Ja. En Paulus die heeft ons geleerd om te verstaan wat we lezen. En die duistere woordverbinding, nou ja, daar ligt een diepere zin in. Er is een essentieel verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Ik las laatst Opwekking en daar staat, je mag eigenlijk niet zeggen oud en nieuw testament. Een van de laatste nummers van de blad Opwekking. Heel duidelijk. Dan zie je hoe mensen door God gebruikt worden en tegelijkertijd een leer hebben dat je zegt, dat gaat lijnrecht in tegen de schrift. Want dan moeten ze maar eens de Hebreeën lezen. Die heeft het over een beter verbond. Op betere belofte gegrondvest. En die heeft het over het weggaan van het oude verbond. Dan moet men niet zeggen dat Israël onze oudste broeder is. Zoals men dat dan leert. Israël is onze oudste broeder. Nee. Jezus zegt, mijn broeders? Niks van. Hij zegt, wie mij lief heeft. Ja. Wat is mijn oudste broeder? Israël wel, nee. Wie is mijn oudste broeder? Christus. Dat staat uitdrukkelijk in de schrift. Hij is gekomen om vele broeders tot heerlijkheid te brengen. Dat zijn wij. Dan moeten we niet spreken van oudste broeder, want dat is een leugen.
Wij zijn geen broeders van Israël in de natuurlijke wereld en we zijn het ook niet in de geestelijke wereld. Maar we zijn het niet in de natuurlijke wereld ook, maar in de geestelijke wereld helemaal niet. Christus is onze broeder, omdat wij dezelfde vader hebben. Er is verschil tussen het oud en het nieuw. Want het nieuwe is op betere belofte. Dat is een heel andere wereld. Opdat ze zonder ons niet tot de volkomenheid zouden komen, zegt Hebreeën 11 van het slot. De volkomenheid kon nooit bereikt worden onder de wet. Want de wet die voert naar de dood. En Christus voert naar het leven. Nou, vandaar dat aan het einde van een mensenleven in het oude verbond was de dood en het dodenrijk. Het tegenwoordige Jeruzalem, zegt hij. Dat is een echte uitdrukking. De God deze eeuw. Het tegenwoordige Jeruzalem. Het Jeruzalem van deze eeuw. Van deze eeuw. Het tegenwoordige Jeruzalem. Het Jeruzalem van deze eeuw is met zijn kinderen in de slavernij. Dat is van de aarde aards. Dat zijn uitdrukkelijke dingen die hij hier zegt. Dat is met zijn kinderen in slavernij. Dat komt overeen. Het staat op één lijn. Dat betekent het komt overeen met Hagar. Ja. Ze staan aan dezelfde lijn. Als ik lees van op één lijn. Hè, dan denk ik altijd aan die koeienmarkt waar ik vroeger altijd tussen zat op school. Hè. Daar stonden de koeien in de straten van Gorinchem. En die stonden allemaal aan één lijn. Ja. Ja. Aan dezelfde lijn. Maar het Jeruzalem. Het hemelse Jeruzalem, weet je wat er letterlijk staat? En dat vind ik een mooie uitdrukking, het Jeruzalem van omhoog. Zo staat het er. Kracht van omhoog, Jeruzalem van omhoog. Dat is de letterlijke betekenis. De Engelse Bijbel heeft above, boven. Jeruzalem dat boven is, daar hebben we ook onze vertalingen wel. Ja. Dat is vrij, dat is onze moeder. En dan kom je weer met het geestelijk centrum. Jeruzalem centraal. Wat is het geestelijk centrum? Nou, Paulus zegt, zoek maar op, Galaten 1 vers 15, mijn geestelijk centrum. Galaten 1 vers 15. Maar toen het God, hem, die mij van de schoot mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Wat zegt hij daar? Hij heeft het over zijn moeder. En daar werd hij van afgezonderd. Van de schoot van zijn moeder. Niet bij zijn geboorte afgezonderd. Nee, zijn moeder, dat was Jeruzalem. Hij was als jongen, was hij helemaal uit Tarsus gegaan naar Jeruzalem om daar geestelijk opgeleid te worden. Dat was het religieuze centrum. En daar spraken de Joden van als over een moeder. Jeruzalem was de moederstad. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk zegt, de moederkerk. Nou, zo was Jeruzalem zijn moeder geweest. Met al zijn wetten, met zijn duizenden wetten en voorschriften. Hij zegt, en het heeft God behaagd mij daarvan te separeren. Mij daarvan af te scheiden. Ik ben losgemaakt van die moeder. Op de weg naar Damascus. En toen kreeg ik een andere moeder, want als God je losmaakt van de ene moeder, geeft hij een ander. En wat was die moeder? Het hemelse Jeruzalem. Daar kreeg hij zijn instructies vandaan. Vanuit de hemel werd hij onderwezen. Door wie? Door de grote leraar, de Heilige Geest. Die zal u indachtig maken. Die zal u de toekomende dingen verkondigen. Die brengt het leven. Die leraars die konden niets anders doen dan een juk leggen op de menigte. Je moest wel dik in je slappe was zitten, wilde je mee kunnen lopen. Die rijke jongeling die kon zeggen, ik heb alles gedaan, wat ontbreekt me nog. Maar als je geen cent had, nou, dan kon je niet meelopen. Want je moest zoveel wetten doen dat je door je gewone werk niet kwam. Ja. Daarom zegt Jezus, leert van mij dat mijn juk zacht is. En mijn last ligt. En dat gaat tegenover dat juk dat men opgelegd had. Ze leggen een juk op zwaar om te dragen. En de mensen hebben graag een juk. Als men maar te maken heeft ook in, als men, let er maar op, en al is het in je eigen kring, als de mensen druk gaan uitoefenen, dat moet je leren en dat moet je hebben. En anders tel je niet mee, dan kom je onder een juk. Kijk, wij moeten het evangelie verkondigen en de mensen moeten het onderzoeken. En de strijd in de hemelse gewesten is dat wij een keuze doen. En iemand vroeg me daarnet, als je dan alleen maar je verplaatst naar de hemelse gewesten, waar blijft je strijd dan? Nou, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En wat zegt hij erachter? Dus hij had een geloofsstrijd. Dat is de strijd. Een geloofsstrijd. En hij zegt, ik heb het geloof behouden. Ik denk wel eens, als je dat zegt, ik heb het geloof behouden, dan heb je misschien zeggen, en dat heb ik niet kunnen houden, en dat heb ik los moeten laten, en dat heb ik los moeten laten. Dat, hij zegt, maar het geloof heb ik behouden. Hij had ook een hoop narigheid in zijn leven. Hij zegt, ik heb het geloof behouden. Dat was zijn strijd. En dat is onze strijd. Kun je je verplaatsen naar de hemelse gewesten, overgezet zijn naar de hemelse gewesten. En dat je je geloof hebt, is goed en ik ben en ik kom er goed uit. Jeruzalem dat boven is, dat is ons geestelijk centrum. Jeruzalem centraal, ja.
U hebt ze in de tijd gezegd, dat heb ik je doorgestreken, dat moet ik je aan doorstreken. En dat vind ik dan zo duidelijk, maar toen het helemaal niet meer was afgezonderd, het woordje aan, maar er staat doorstreken.
Ja, aan afgezonderd, ja.
Ja, dat is aan doorstreken.
Ja, inderdaad, inderdaad. In Galaten 1 vers 15, dan kun je lezen, maar toen het hem die mij van de schoot mijn moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, het aanweg, ja. Dan begrijp je beter wat er staat. Want hier, door dat aan, krijg je een, wordt het een misleiding.
Ja.
Ze halen er een uitverkiezingsleer uit. Je bent van je moeder schoot geroepen. Ja, maar dat bedoelt hij niet. Dat is in de hele context, in het hele verband is dat die gebruikt. Want hier gebruikt hij die moeder opnieuw. Hij zegt, ik heb een andere moeder gevonden. Een tweede moeder. Ja, een betere moeder. En dat hemelse Jeruzalem, we zouden kunnen zeggen, dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat is de ecclesia. Dat betekent de vergadering, vandaar die vergadering der gelovigen, ecclesia. Ek, uit, denk maar aan ex, ecclesia met het Engelse call, roepen. Ergens uitgeroepen, uit de wereld geroepen. Uit de tegenwoordige wereld geroepen, ecclesia. Onze moeder, dat is de stad van de toekomende eeuw, met zijn toekomende kracht, het Jeruzalem van boven, omhoog. De Joden christenen en de Joden beschouwden Jeruzalem als het geestelijk centrum. En dat is omdat ze wilden hun meerwaardigheid niet loslaten, die Joodse christenen. Ze konden dat niet verwerken. Hun zijn de beloften. Hun zijn de toezeggingen. Het ware christendom concentreert zijn aandacht op het hemelse Jeruzalem. Hoe was Paulus vrijgekomen? Door de waarheid. Welke waarheid? Waar ligt de waarheid in de geestelijke wereld? Als je dat gaat zien, dan kom je vrij. Dat is de weg tot vrijheid. Want dan, kijk, de wet, die leert je strijden tegen jezelf. Je zegt, ik zal het doen, doe dat en gij zult leven. Nou ja, en als je dan onderhoudt, word je gezegend. Ja, maar dat kun je niet. Maar de wet die brengt je niet tot een geestelijke strijd tegen de machten der duisternis. Dat heeft Jezus gedaan. Nou, dat is het grote verschil. De wet kent geen geestelijke wereld. Die rekent alleen maar met de mens. En Jezus bracht die scheiding teweeg tussen de mens en de macht. Dus hij heeft die geestelijke wereld tentoongesteld en de machten tentoongesteld. Maar je moet ze eerst weten voordat je ze over hen kunt triomferen.
Maar je kunt nooit een overwinning behalen als je eerst niet weet over wie je dat doet. Want dan zeg je, ja, ik moet een overwinning over mezelf behalen. En dan kom je met, ik moet tegen mezelf strijden. En mezelf overwinnen. Johannes de Doper die zei terecht, hij moet wassen, groeien, en ik moet minder worden. Maar dat zeggen wij niet. Wij zeggen, ik moet wassen en dan wordt hij meer. Snap je het? Johannes zegt, met heel zijn oud-testamentische wereld, want hij was de laatste uit het oude verbond, de grote, hij zegt, ik moet minder worden en hij moet groeien. En wij zeggen, ik moet groeien en hij wordt dan verheerlijkt. Als ik groei, wordt God verheerlijkt, Jezus verheerlijkt. Ja, dat vind ik veel mooier. Dat zie je, dan is de koninklijke wet, zegt Jacobus, de wet der vrijheid. Opdat de eis der wet in ons zou vervuld worden die niet naar het vlees, en dat zijn al die inzettingen, maar naar de geest leven. Ja. Maar dan wordt die ook in ons vervuld. Dan worden we ook andere mensen. Het is niet zo dat wij wetteloos worden, maar dan vervullen wij ook de wet. Van binnenuit. En dan ga je heersen over de vijanden. Heers over uw vijanden. Nou, deze leer die stuit bij de vleeslijke mens op een geweldige tegenstand. Nou, onthoud dat nou maar voor later. Als u dit vasthoudt, dan krijgt tegenstand. Overal. Onzichtbaar, het is er. Je gaat over de tong en je zegt, wat heb ik dan gedaan? Wat, ik heb mensen niet beledigd, ik heb mensen tot vriend willen houden. Maar die tegenstand komt. Als je alles wist. Hè? Ja. En dat is de tegenstand die ook de gemeente aantastte. En die gemeente moet stuk. En als de gemeente stuk moet, dan moet het oudste, de voorhanger, die moet aangevallen worden. Daarvoor is het zaak dat de gemeente overeind blijft. Onder de druk. Het is net wat onze. Wat broeder Lenting zei. Die is ook nog wel erg onder de druk. Ik weet niet hoe dat gelezen heb in de krant. Toch achter ieder aanzet van de Satan staat een gemeente die dat aan kan. Achter iedere aanzet van de Satan staat een gemeente die het aan kan. Ja, dat is mooi. Die het aan kan. Die druk aan kan. Een gemeente. Sterk door gebed. Die door de geest heeft opgelet. Ja. Mensen, als je mensen hebt die wetten en regels willen hebben en traditie vasthouden, dan moet je altijd voorzichtig mee zijn. Dan moet je altijd letten op je woorden en op je woordkeuze. Want dan denk je, jongen, zou ik wat verkeerd gezegd hebben? Ja, of keren die soort mensen niet. Maar altijd, dan moet je altijd op letten. Altijd op zijn woorden letten. Want ze trachten hem te vangen en te verstrikken in zijn woorden. Als hij nou maar iets verkeerd zegt, wij zouden zeggen, en wat dan nog? Want ik heb ook wel eens meegemaakt, hè, als je dan een preek houdt, dan hebben ze een papiertje en dan zie je ze opeens schrijven. En dan komen ze later, of je krijgt een brief, en staat precies in wat je verkeerd hebt. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, hij heeft niks anders gehoord. Ik zeg, ik spreek meestal meer dan een half uur. Hij heeft niks anders gehoord. Ja. Wat doe je nou als de bijen? Hè? Honing eruit halen of niet? Ja. Maar dan kijkt men al, ze zullen wel verkeerd gaan. Hè? Wat ze doen. Hè? Nee hoor. Kijk, en daar moet je voorzichtig mee zijn. Wij moeten vrij zijn, ook in wat wij leren. Maar de geest moet, en als je de geest je niet overtuigt, en weet je wat het kenmerk is? Ik krijg het leven daardoor. En als ze mij het leven kunnen geven door de wet, dan neem ik de wet. Maar mijn geschiedenis is al zo lang dat ik wel weet dat het bij de wetsvoorlezing, dat het allemaal hetzelfde is gebleven. Al lezen ze hier in Nederland 400, 500 jaar de wet.
Ze veranderen er geen steek door. Maar als wij niet veranderen, dan zijn we net als die mensen. En dan worden wij dus wel zwaarder geoordeeld. Dat ligt aan de hand. Nou, en dan nog tenslotte. De nakomelingen van Hagar zijn volgens de genealogen, de mensen die de afkomst naspeuren, zijn de Arabieren. Alle Arabieren, zegt men, zijn nakomelingen van Hagar. Zijn er nogal wat? Ja, Abraham staat is als in menigte. Ook dankzij de Arabieren. Nou. En de rechtstreekse afstammeling van Ismaël is Mohammed. Nou, dan weet u dat. Die hebben ook een godsdienst. En dan zeg je, wat voor soort godsdienst zal dat zijn? Eén uit de geestelijke wereld of met de ineenzettingen? Nou, wat denk je? Islam, je mag tegenwoordig geen Mohammedanen meer zeggen. Islam, dat betekent onderwerping. Waaraan? Aan wetten en voorschriften. Aan wat de Koran zegt. Het is een plichtenleer van het boek. Ze hebben een boekleer. Onderwerping aan voorschriften. En dan zeggen ze, er is maar één God, dat is Allah, en Mohammed is een profeet. Dat is de leer. Wie God is, wat God is, doet er niet toe als je dat nou maar zegt. Als je dat nou maar beleidt. Net zo goed als de mensen zeggen, ik geloof in een drie-enige God, als ze er helemaal niks van snappen, dat doet er verder niet toe. Hoe drie-een kan zijn. Als je nou maar zegt, ik geloof in God drie-enig. Ik begrijp wel, als je dan met je overschuwgetuigen daar raken komt, dat je geen voet hebt om geen benen om op te staan. Dan zeg je, ja, maar er is een drie-enige God. Nou, dan zal die jou wel duidelijk maken dat niet kan. Dan zul je dus eerst eens over hebben na moeten denken hoe dat nu eigenlijk in elkaar zit. Dan, wij zeggen niet dat het niet waar is, alleen je moet goed weten wat je beleidt. Een plichtenleer. Nummer 2. Verrichtingen, rituele verrichtingen. 5 keer per dag een gebed met het gezicht naar Mekka. 5 maal, voorgeschreven. Nou, als je dat doet, ben je een goede moment dan. Ja. Een maand vasten en nog een maand vasten. Wij weten het langzamerhand wel, de Ramadan. Ja. Ze krijgen er zelfs in de defensie mee te maken. Ja. Goede werken doen en dan Mekka. Toch naar Mekka en daar alle ceremonieën vervullen. Nou. Het is een boek, godsdienst. Niet een persoon staat er centraal. Niet het vlees geworden woord. Maar een boek. De Koran. Een Koran, dat is wat gelezen moet worden. Wat je uit je hoofd moet leren. Hè? Wat je moet kunnen zingen. En daar moet je absolute gehoorzaamheid aan geven. En die absolute gehoorzaamheid aan die omheining, binnen die omheining, dat bindt die mensen bij elkaar. Dat is hun toewijding, hun trouw, hun volgzaamheid. Dat is hun grote machtsfactor in deze politiek en religieus. Dat is nou de politieke machtsfactor, waar de hele wereld rekening mee heeft te houden. Denk maar aan Iran. Ja? Aan die gedachte, dat fundamentalisten. Wij hebben onze fundamentalisten, hebben zij ook. Dat zijn de mensen die zich vasthouden aan de regels en voorschriften. Je moet lezen wat er staat. En wat hebben die? Een horizontaal leven. Ja. Hun godsdienst is horizontaal. En dat zie je in de kerken ook. Hoor. Openlijk wordt dat geleerd. Ik las het van de week nog in een kerkblad. Dat men horizontaal moet leven. Nou, en dan ben je bezig natuurlijk met de derde wereld. En je bent bezig met Zuid-Afrika. Want als je die boycott en als je die discrimineert, nou dan ben je goden wel gevolg. Werpt de duivel uit door Beelzebul. Je gaat die mensen discrimineren omdat zij discrimineren. Ja. Dan zeg je, wat is er aan de hand? Je zegt niet door geweld, maar door mijn geest. Nee, je zegt me openlijk. Wij gaan geweld gebruiken. Alan Boussak, die zegt wij moeten geweld gebruiken. De Bijbel leert dat wij geweld moeten gebruiken. Openlijk wordt dat geleerd. Dat is horizontaal. Maar Israël heeft dan nog zijn profeten gehad. En die dachten verticaal. En die, maar die profeteerden over de voor ons bestemde genade, zegt Petrus. En ze hebben nagevorst, omdat ze geen kennis hadden van het koninkrijk der hemel, hebben ze nagespeurd op hoedanige wijze en hoedanige tijd waarover ze spraken. Hoe dat nou eigenlijk in elkaar zat, maar ze hebben het nooit verstaan. Ja. Kijk, de profeten die kenden wel de verticale lijn, maar die snapten hem niet. In juli 1965 had ik de eer om op de Olijfberg te zitten. 1964, dus dat is al een paar jaar terug. En van de Olijfberg keek ik ook op het tempelplein, net als Jezus. En dan zie je die muur. Je kijkt eerst het dal Kedron, het Jozefatdal, en dan gaat het omhoog. En dan zie je die muur van het tempelplein, het Haram es-Sharif. Ja. Hoge muur, bijna 500 meter lang is die muur, een hoor. Halve kilometer lang, tempelplein. Je ziet natuurlijk alleen de westkant, je zit aan het oosten te kijken, hè, dan zie je de westkant. En waar valt ieders oog op de moskee? De rotskoepel. Ja, dat is het merkbare. En er staat er nog een eindje verder, staat er nog een, de Aqsa-moskee. Maar ja, dat is dan verder van geen betekenis. Maar die rotskoepel, waar is die gebouwd? Die is gebouwd boven een rots. Het tempelplein, dat is dus de berg Moria of Sion. Dat wordt over het algemeen geacht als dezelfde berg. Dat is een tafelberg. En op die tafelberg is een rots. En als Salomo zijn tempel inwijdt, dan heeft hij een brandofferaltaar, het koperen brandofferaltaar, maar dat was veel te klein voor die duizenden stuks vee die geofferd moesten worden. Dus wat deed hij? Hij nam de rots van Ornan en daar offerde hij op. 1 Koningen 8 vers 64, als je het zoeken wil. Kan nog wel. 1 Koningen 8 vers 64. Te dien dagen heiligde de koning het midden van de voorhof voor het huis des Heren, want daar bereidde hij het brandoffer, het spijsoffer en de vetstukken van de vredeoffers, omdat het koperen altaar dat voor het aangezicht des Heren stond te klein was om het brandoffer, het spijsoffer en de vetstukken van de vredeoffers te bevatten. Dat is dan de rots van Ornan. Waar David ook bij stond destijds, hè? Van Arauna, op Arauna's dorstvloer. Als je de geschiedenis kent. Ja, ja. Dus daar werd altijd op geofferd. En daar hebben ze nu die moskee overheen gebouwd. Een prachtgebouw. Van architectonische, verblindende schoonheid. Die kent haar neergaan nauwelijks. Zo mooi. Eenmaal stond op dat Haram es-Sharif, op het tempelplein, de tempel van Salomo. Hoe lang heeft hij daar gestaan? Precies 366 jaar. Dus reken maar rond maar af 350 jaar. Tot de verwoesting onder Nebukadnezar. Toen kwam de verwoesting van de tempel. En dan keren ze terug bij het edict van Kores in 538. En dan gaan ze al heel gauw gaan ze weer de nieuwe tempel bouwen. De tweede tempel. Dat wordt dan de tempel van Zerubabel. Denk maar aan Ezra en Nehemia. En die tempel was maar een heel eenvoudig zaakje. Want de oude mensen stonden bij te huilen. U weet het misschien al. Maar die is helemaal gerenoveerd door wie? Door Herodes. Die heeft er een prachtstuk van gemaakt. Die heeft de tempel eigenlijk, ik meen dat hij 10 jaar voor Christus begon, maar die heeft er een geweldig zaakje van gemaakt, maar het is tenslotte dezelfde tempel. Nou, die heeft blijven staan tot het jaar 70 na Christus, u weet het wel. Nou, die heeft precies bestaan 585 jaar. Dus met elkaar heeft er nog geen 1000 jaar een tempel gestaan. 350 en zeg 600, dat is 950 jaar. Dus een kleine 1000 jaar heeft er een tempel gestaan. Weet je wanneer die Omar-moskee er gezet is? En dat kun je makkelijk onthouden. Wij zitten in 1987. Nou trek er nou 1300 jaar af. Dan zit je in 687. Toen was die klaar. In 687. Die staat al 1300 jaar. Midden in Jeruzalem. Iedereen ziet hem. Het bolwerk, het symbool van Hagar. Dan zeggen ze, de profetieën worden vervuld. Nou, ik heb nog nooit gelezen dat iemand deze profetie heeft gezegd, die wordt vervuld. Ze kijken wel uit. Maar Paulus zegt, nou daar heb je het. Hagar, dat is het tegenwoordige Jeruzalem. En als je in het tegenwoordige Jeruzalem gaat kijken, zie je die rotskoepel. Het bolwerk van het Mohammedanisme. De tweede gewijde plaats van de Mohammedanen. Een symbool van de religie van Hagar. Wet en wet. Gebod op gebod. Nou, ik zeg dat is nou een aanvulling of een vervulling van wat Paulus hier schrijft. Er nog nooit iemand aan gedacht. Merkwaardig, hè? Ja, waarom niet? Ja, omdat dat niet past in de Israëlleer. Ja. Dat is nou de verhouding tussen het Mohammed, tussen het islamieten, het Mohammedanisme en het Jodendom. Nou, ze staan op één lijn. Merkwaardig. Elke Jood die naar de tempel kijkt, die kan zeggen, we staan op één lijn. Ja. Ik lees ook wel Israëlblaadjes. Christenen en Israël. Verder een aardig blad hoor. Het is al een redelijk blad ook. En dan las ik dat de mensen, er zijn vier afgevaardigden van de Knesset. Dat is het Joodse parlement. Die zeggen, ja, maar die berg behoort bij ons. Die liggen in Jeruzalem. En Jeruzalem is een vol Joodse stad. Dus wij gaan daar eens kijken. Ja. En ze zijn gaan kijken. Weet je wat ze nodig hadden? Een ME. Honderden politieagenten moesten meelopen. Ja. Waarom wilden ze kijken? Ze wilden hun gezag bevestigen op die tempelberg. Ze hadden niks te vertellen. En daar stond dan dat verhaal in het blad van Israël. En dan zegt hij dat ene Knessetlid. Hij zegt, als vier Joden worden omringd door honderden politiemannen, staat in feite de tempelberg niet meer onder ons gezag. Paulus zegt, er ligt een diepere zin in. Dat is nou een diepere zin. Daar worden ze elke dag bij bepaald. Deze gedachte. En maar achter die gedachte aanschouwen. Israël. Tegenwoordige Jeruzalem. Hebben wij bezwaar tegen... Nee, wij zijn het geestelijke Israël. Kijk, Isaac, die heeft Ismaël niet opzij, heeft hem niet van kant gemaakt. Die zijn samen opgegroeid, iedere richting. Nou, dat is vandaag nog. Maar wat doet Ismaël? Die vervolgt Isaac. Nou, dat wil zeggen, die geestelijke mensen, die geestelijke richting zoeken, die worden vervolgd door degene die de vleeselijke richting zoeken. Tot vandaag aan de dag toe. Dat zegt Paulus. Hij zegt, die naar de geest, maar zoals hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Daar komt een grote tegenstand vandaan. Dat zijn, uit die kringen komt de vijandschap tegen het volle evangelie. Dat zich bezighoudt met de geestelijke wereld. En daarom, dat is een geest. Die mensen zijn niet te overtuigen. En dan ben ik altijd blij dat als kracht van Mohammed komt, dat er toch mensen los raken door dat lezen van kracht van Mohammed. Ik kom ze steeds tegen. Ik kom er telkens mensen tegen die zelfs hun eigen gemeente meenemen en die zeggen, broeder, maar je moet er niet over praten. Maar ik breng het ook. Nou, later, nou. Ja, dan word ik opgebeld hoor. Oh, dan zeg ik, prijs de heer. Want toch gaat deze boodschap door. En ze kunnen zich er niet meer van losmaken. Want het is veel te duidelijk. Het hemelse Jeruzalem. Het is of. Schrijven wij dat de Joden af helemaal niet. Maar die moeten ook geënt worden. op die verbondsboom van het nieuwe verbond. Dat is het. Jezus profeteerde dat het koninkrijk God zou weggenomen worden. Hij zegt, ik geef jullie die tempel prijs. Maar hij zegt er wat achter. Van nu aan zult gij mij niet meer zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En wie komt in de naam des Heren? Jezus zegt, en ik, mijn Vader zal u de Heilige Geest geven, die komt in mijn naam. De Heilige Geest komt in de naam des Heren. Wie vertegenwoordigt Jezus Christus? En dan is het al vlak na Pasen, op de Pinksterdag, 50 dagen later. En dan daalt de Heilige Geest neer, wordt uitgestort op Joden. En Joden genoten. Jezus zegt, gij zult me niet meer zien totdat. Duidelijk. En dan kunnen ze zeggen, ik zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat zegt een Hebreeën, want dat staat uitgerekend in de brief van de Hebreeën. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is toch schitterend? Dat is nou vervulling. Al die Joden, die zagen Jezus. Waaronder de broeders van Jezus zelf. Die eerst niet geloofden, ze geloofden. Ik vind dat is iets machtigs. Een belofte. Ze werden daar gedoopt in water en gedoopt in de Heilige Geest. Zij zagen in de Geest Jezus. Dan kunnen we zeggen, ja, dat is maar fantasie. Maar dan is het een leugen wat de Hebreeën schrijven. Zeggen, wij zien Jezus. Wij zien Jezus in onze vernieuwing van denken. Je zal alleen anders moeten gaan denken. Je hebt geen foto nodig van hem. Die is ook nooit doorgegeven.
Dan komen er ook vrij van de rituelen, het dragen van uiterlijk vertoon enzovoort als het in de kleren.
Ja.
Dan kom je pas tot vrij, dan laten ze al die voorstellen. Ja.
En wat zegt dan Petrus verder? En het zal zijn in de laatste dagen dat ik. Ja. Dat zijn wij nu. En wat kunnen we dus verwachten? Over de late regen over de hele wereld. Er was maar één zoon van God. Die was beperkt in zijn bewegingen. Tot de grenzen van het Palestijnse land. Maar er zijn 144.000 zonen Gods. Het is maar een symbolisch getal. 1000 maal 12 maal 12 apostelen. Dat is de eindtijd. En die maken de opdracht van Jezus wereldwijd. Dat is het geheim. En die brengen er een schare die niemand tellen kan tot het geloof. Dat is de laatste Pinksterdag. Daar snapt een vleeselijk christendom niets van. En alle mensen met een Israëlier die zeggen, de gemeente wordt weggenomen en dan weg. Dan kunnen ze hoogstens nog met een citertje in de hand staan. Je zult het dat een voorland hebben dat je even met een citer in je handen staat. Twee hebben die muzikaal geregeld. Nou. En er zal veel gezongen worden, maar daar gaat het niet over. Maar het gaat erover dat men voor de gemeente geen toekomst meer heeft. De gemeente is geëlimineerd, is weggedrukt in het denkpatroon van de Maranatha-beweging. Die zeggen, en dan begint God met Israël. En dan gaan we allemaal naar Jeruzalem optrekken. Naar de aardse stad. Kijk, en als ik daar maar tegen geprotesteerd heb, want ik ben protestant. Oh, wees, dan word je afgeschreven. Je wordt geboycott. Als ze je naam noemen, dan is dat met een zekere, die valse profeet. Nu, hè? Hoor je daar ook al bij. Maar ze weerleggen het niet. Ze kunnen het niet weerleggen. Als u deze toespraak van vanmorgen gehoord hebt aan het eind van dit semester. Nou, dan kunt u er niet onderuit doen. Dan hebben wij met de hemel te maken. Enkele dagen voordat Jezus gekruisigd werd. Toen kwam hij binnen in de stad. En ze huldigden hem. Op Palmzondag, u weet het wel. De mantels op de straten. de takken van de palmbomen, de meien. Een schitterende intocht. Dat is de koning van Israël. Hosanna. Die komt in de naam des Heeren. Ja. En dezelfde week werd hij gepakt en gekruisigd, vrijdags. Ja. En dan zegt Johannes, hij zegt, jongen, wat hebben wij daar toch moeilijk mee gehad. Dan wordt hij daar zo ingehaald, bij een feestgedruis, en diezelfde mensen die roepen later, kruistig hem. Hij zegt, wat hebben wij nou aan die intocht? En wat staat er dan in Johannes 12, vers 16? Dan geeft Johannes het antwoord. Nou, wat staat er dan in Johannes 12, vers 16? Zoek het eens op. 12, vers 16. Dit begrepen zijn de discipelen aanvankelijk niet. Ik kan het me levendig voorstellen hoor. Dat ze zeggen, is dat nou de intocht, het gevolg van die intocht, het kruis? Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerde zij zich dat het met het oog op hem geschreven was, dat ze met hem gedaan hadden. Toen hij verheerlijkt werd, toen ging hij de eeuwige stad binnen. En dan Psalm 24, verhoogt o deuren nu de boog, heft eeuwige deuren nu omhoog, opdat de koning der eer ingaat. Wie is de koning der eer? Dat is de Heer der Heerscharen. Die wordt met jubel en gezang binnengehaald in de gemeente, in het geestelijke Israël. Door het geestelijke Israël, de stad Gods, de gemeente van Jezus Christus. En daar gaat hij door. En dan gaat hij door om zijn tempel te bouwen. Nou, dat is het grote geheim. Jezus vergadert het geestelijke Israël. De Hebreeën uitgerekend weer, de Hebreeën schrijver zegt, wij zijn genaderd door de vergiffenis van zonden. De bloedstorting van Jezus Christus, door onze wedergeboorte zijn we genaderd aan de voet van aan de berg. Want die berg ligt in Jeruzalem. Je moet eerst de poort door hoor. Die enge poort. Door de wedergeboorte. En dan begin je hem te klimmen. Als volmaakt mens? Nee, want wie klimt de berg des Heeren op? De man die rein van hart en hand zich niet aan de ijdelheid verpand, zegt Psalm 24. Nou, dat was Jezus. Dat was een man zuiver van hart. Dus ook rein van handen. Wie klom het eerst op? Maar wie zal er dan ook op klimmen? En dan zegt Psalm 24, dat is het geslacht van Jacob. Hij zegt niet dat is het geslacht van Israël, maar het geslacht van Jacob. Jacob was de man die onder de als bedrieger bekend stond. Een man met nog een onzuiver leven. Men zegt dat die naam hiellichter betekent. Daar wordt dan over gediscussieerd, dat laat ik hier buiten, wat het nog meer kan betekenen. Maar Jacob was toch eigenlijk maar een figuur die niet zo appetijtelijk was. Nou. Maar Jacob werd Israël. Dat is vorst. Gods. En wie mag nou die berg bekleden? Dan zeg je de vorste gods. Nee, Jacob. Maar onder dat bestijgen wordt Jacob Israël. Gesnapt? Dat is Psalm 24. Jacob wordt Israël. Als je maar stijgt. Want dat stijgen, dat is tegen die berg waar de strijd gevoerd wordt des geloofs. Nou, en je komt als overwinnaar, dan heb je weer een stap naar boven. Daar wordt hij dus besneden. Daar viert hij zijn Sabbat. En daar kan hij zijn feestdagen houden. Daar wordt de slavin weggezonden om plaats te maken voor de zoon der vrije. En dat willen wij. Want waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Tot zover.